absoluto.
Was even schrikken. Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan mensen die op een andere manier met ons verbonden zijn. Organist is Martin de Jong, voorganger deze dienst, dominee Gijsbertsen. Een aantal gemeenteleden zullen in deze dienst een bijdrage leveren met zang en muziek. Mijn naam is Jacob Vaas, ouderling van dienst deze morgen. We beginnen deze dienst zometeen met het zingen van Psalm 8, vers 1 en 3. Maar eerst zoals gewoon een aantal mededelingen. De kinderen mogen straks naar de kindernevendienst. Groep 1 gaat mee met Erna van Enk. Groep 2 en 3 met Agnes Streep. Groep 4 met Iris van Dijk. Groep 5 en 6 met Annie Berghuis. En groep 7 en 8 met Frits Leurink. Jonge mensen van 12 tot 15 jaar zijn in de jeugdkerk onder leiding van Joke Hengeveld en Gera Schra. De inzameling van de gaven. De eerste collecte straks is bestemd voor Moldavië. De tweede collecte is bestemd voor kerk en eredienst. En aan de uitgang kunt u, zoals gebruikelijk, uw bijdrage geven aan de zending. Vanavond van 7 tot 8 uur is er weer Solid Friends voor jongeren van 14 tot 18 jaar. De bloemen gaan namens ons allen ter bemoediging naar mevrouw Grootje, die uit het ziekenhuis de Wezenlanden is ontslagen en nu in Nieuw-Sotus verblijft. Volgende zondagmorgen gaat dominee Verboom voor en 's avonds is er een jongerendienst waarin een musical zal worden uitgevoerd door het koor Hikanon. Ik mag u namens de kerkenraad een gezegende dienst toewensen.
Waar we ook vandaan komen en wat er ook nog allemaal door ons hoofd heen gaat, we worden samen stil hier voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Het gaat vanmorgen onder andere over de naam van God, de naam Elohim, vertaald in uw Bijbel met God en een enkele keer ook met goden, maar het zijn er natuurlijk niet meer, er is maar één God. En de aanvangstekst zijn woorden van Jezus, die weer Psalm 82 citeert, we zullen dat straks ook lezen. Jezus zei: staat er in uw wet niet geschreven, ik heb gezegd, u bent Elohim, God, goden. We zingen verder, Psalm 8, over de wonderlijk schone plek die de Heere God aan de mens gegeven heeft. Psalm 8, vers 4 en 5. Zetten de dienst voort met een gebed van verootmoediging, verkondiging van Gods genade, aanwijzingen ten leven. En aansluitend iedere keer zingen we zometeen na het gebed van verootmoediging lied 379 vers 5. Gezang 379 vers 5. Dit is wat wij van de Heere God hebben horen verkondigen en wat wij u verkondigen: God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als wij zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Laten we bidden. Heer onze God, niet voor te stellen vrijwel die plek die u gegeven hebt aan Adam, de mensheid in uw schepping. Om daarin licht te zijn, om daarin te zijn een volk van koningen en priesters. Om daarin beeld van u te zijn en uit te stralen wie u bent. En we bekennen u, hoezeer bij dit beeld verduisteren, omdat we te weinig zo koning, priester, licht, beeld van u zijn, of zelfs de mens naar beneden praten. Heer ons God, vergeef ons onze zonden ten opzichte van uw schepping, ten opzichte van elkaar, in Jezus' naam. En help ons weer mens te zijn naar uw bedoeling. Om Jezus wil. Amen. Zometeen aansluitend op de genadeverkondiging nodig ik de kinderen uit om hier mee te zingen een loflied. Wij danken u. Halleluja. Kinderen, schrijft hier Johannes, maar daar bedoelt hij ook grote mensen mee. Ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt, geen dingen doet die niet naar Gods bedoeling zijn. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben we een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Geloof dit evangelie. En leef in vrede. We gaan zingen. Wij danken u.
kinderen willen ze komen die ook op de startzondag meegezongen hebben. Die kennen we in ieder geval. Misschien zijn er nog andere kinderen die het ook kennen. Het gaat zo. Wij danken u. Dus jij herken je dan. Kom.
Zo komen de liederen nog een keer terug van die bijzondere startzondag, waarin het erover ging van kan ik het helpen, met al die helpende handen die toen ook zijn gemaakt. Ook die wil ik in de komende weken, net zoals dat ik het met die schilderijen doe, af en toe zo hier voor in de kerk zetten en op die manier ons ook nog een beetje bij de les houden. Zometeen gaan we dat lied, wat we toen ook hebben ingestudeerd, kan ik het helpen, wat Ben Riesebos heeft gedicht en wat Roderick heeft ingestudeerd met mensen, gaan we zometeen zingen, aansluitend op de aanwijzingen ten lezen. En daarvoor nodig ik dan zometeen mensen die dat lied kennen uit om naar voren te komen en ze op die manier ons allemaal mee te nemen daarin. Roderick die heeft eventueel nog wel extra liederenbladen in zijn hand zometeen als je naar voren komt met de muziek daarvan, als je hier voorin mee wil zingen. Ik lees verder uit 1 Johannes 2. Dat wij God kennen, weten we, doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt, ik ken hem, maar zich aan zijn geboden niet houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. Hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een oud dat u vanaf het begin bekend is. Heb elkaar lief, zoals God ons lief heeft. Ik nodig de mensen die voor inlezingen uit hier naartoe te komen en we gaan met z'n allen dat lied zingen. Kan ik helpen? Thank you. Dank jullie wel, jong en oud. Dat is een mooie herinnering ook gelijk aan die startzondag. Maar ook teksten die passen in het kader van lofprijzing en van leven naar het woord van God. Ik wil u nu eerst volgaan in gebed voordat we de schrift openen. Vader in de hemel, dank u wel dat we gemeente mogen zijn van uw Zoon, Jezus Christus. Dat u naar ons toekomt iedere keer weer, met hem en in hem met al uw liefde. En door hem heen, met heel dat woord. Dat woord dat toen hij kwam, al duizenden jaren aanwezig was bij uw volk. Zolang hebt u zijn komst voorbereid. En zolang leven wij alweer na zijn komst en tegelijk naar zijn komst toe. Nog even. En we zijn weer in de dagen van Advent. Mag alles in onze harten gericht zijn op u. Ook als we de woorden van de schrift vanmorgen openen en overdenken. Laat alles zijn tot eer van uw naam. Uit genade. Amen. Ik lees woorden van Jezus uit het Evangelie naar Johannes, Johannes 10, vers 31 tot en met 39. Daarna zingen we van Psalm 82, vers 1, en dan mogen de kinderen naar de nevendienst toe gaan. Psalm 82, vers 1, zometeen naar deze lezing, Johannes 10, vanaf vers 31. Toen de Joden weer stenen opraapten, omdat ze hem wilden stenigen, zei Jezus: ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan, waarom wilt u me stenigen? Voor een goede daad zullen we u niet stenigen, antwoordden ze, maar wel voor godslastering. U bent een mens, maar u beweert dat u God bent. Jezus zei: staat er niet in uw eigen wet geschreven: ik heb gezegd, u bent God, Elohim, goden? De schrift blijft altijd van kracht. Als mensen tot wie God spreekt, goden genoemd worden, hoe kunt u mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering, wanneer ik zeg dat ik zoon van God ben? Als wat ik doe niet van mijn Vader komt, geloof me dan niet. Maar als dat wel het geval is, en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben. En weer wilden ze hem grijpen, maar hij ontsnapte.
Thank you.
Ik lees voor u ook Psalm 82 en dan zingen we voor de prediking het tweede vers nog. Psalm 82, vers 2. Een psalm van Asaf. God staat op in de hemelse raad, hij spreekt recht in de kring van de Elohim. Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig en kiest u partij voor wie kwaad doen? Doe recht aan weerlozen en wezen. Kom op voor verdrukten en zwakken. Bevrijd wie weerloos zijn en arm. Red hen uit de greep van wie kwaad wil. U toont geen inzicht, geen begrip en doolt in duisternis rond. De aarde wankelt op haar grondvesten. Ooit heb ik gezegd, u bent goden, Elohim, zonen van de Allerhoogste, allemaal, toch zult u sterven als mensen, ten val komen als aardse vorsten. Verhef u, God, spreek recht op aarde, alle volken behoren u toe, en zalig wie het woord van God horen en van harte bewaren. Halleluja. We sluiten straks aan op de prediking met lied 473, de eerste drie versen. Gezang 473, vers 1, 2 en 3. Geloven in Jezus, hem navolgen, gaat niet zonder je te verdiepen in zijn levensstijl, zijn gedachten, zijn woorden. En die verdieping, die concentratie op Jezus, die voert ons in de Hebreeuwse taal en die brengt ons in Joodse tradities. Daarin is hij groot geworden, daarin maakt hij zijn keuzes. Allereerst, bovenal, zoon van dat speciale volk van God, Israël. En in dat verband luister ik met u nu al een aantal weken naar Hebreeuwse teksten en woorden in hun Joodse context. En we signaleren dan ook hoeveel daarvan in de christelijke overlevering vaak is verloren gegaan. Zo'n begrip bijvoorbeeld als van de start zondag, goedspa, een soort vrijmoedigheid, vrijpostigheid voor het aangezicht van God. En vorige week stonden we met elkaar vol ontzag voor wat heet het tetragrammaton. De vier medeklinkers, onuitsprekelijk, die de naam van God zelf onder ons present stellen. Ten overstaan van die letters, ten overstaan van de naam, ten overstaan van God, kunnen we eigenlijk alleen maar eerbiedig zwijgen. En we hadden het vorige week ook over de oorspronkelijke tekst van de Tenach, dat wat wij Oude Testament noemen, geschreven zonder klinkers, zonder spaties, zonder leestekens, even onuitsprekelijk als de naam van God. Maar daar kan het ook weer niet bij blijven, dat beseft ook iedereen. Het kan daar niet bij blijven. Dat zou weinig vruchtbaar zijn. De stilte, het eerbiedig zwijgen, moet toch ook een keer gebroken worden. De eindeloze zinnen moeten wel in stukjes, in woorden worden opgebroken. Zoals je brood breekt en deelt en rond laat gaan om op die manier mensen te voeden. Maar dat betekent dat de voeding, de vruchtbaarheid, dus ook komt van de menselijke activiteit. Van wat wij met het woord doen, gaan doen, hoe we het vertalen, wat voor betekenis we eraan geven, wat we doorgeven aan de volgende generatie, hoe we interpreteren, hoe we de naam van God op zich, de Bijbel op zich, is als het ware een geweldig groot massief dat nog niet doet, dat nog niet te vatten is, als er geen mensen zijn die proberen dat te vatten, die dan als met een hamer op een rots er scherven uitslaan die te behappen zijn, die je mee kunt nemen in je leven. Het is de menselijke, het is ook onze activiteit die ervoor zorgt dat het woord van God verder komt. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dat is ons antwoord op het woord. Beiden, woord en antwoord, zijn nodig om vruchtbaar te kunnen zijn. Zoals mannen alleen onvruchtbaar zouden zijn als er geen vrouwen zouden zijn. Zoals vrouwen alleen onvruchtbaar zouden zijn als er geen mannen zouden zijn. Dan kun je nog zoveel potentie hebben, dan kun je nog zo ontvankelijk zijn, maar dan gebeurt er niks. En dat besef van verantwoordelijkheid, van onze opdracht om antwoord te geven, zit diep in het Jodendom en wordt als net zo fundamenteel gezien, en daarom gebruik ik die woorden ook, wordt als net zo fundamenteel gezien als dat mannelijk en vrouwelijk beide nodig zijn voor een vruchtbaar leven. Opmerkelijk in dit verband is bijvoorbeeld dat de woorden van God in de Tenach, daar worden die woorden debarim genoemd. Maar diezelfde woorden heten in de Talmud, de mondelinge overlevering in het Joodse volk, worden daar debarot genoemd. Dat eerste woord, debarim, is een mannelijk meervoud. Het tweede woord, zoals dat in het Talmud staat, is een vrouwelijk meervoud. Alsof God en zijn volk zich verhouden als man tot vrouw. En beiden zijn nodig voor vruchtbaarheid, voor het doorgeven van leven, voor toekomst. God geeft zijn woord, Tenach, Israël antwoord, Talmud. En als ik het zo zeg, denk je ineens van ja, maar dan is, als Israël daar zo in betrokken is, dan zijn zij dus zelfs onontbeerlijk voor de toekomst die God voor ogen heeft. Ja, het is ook niet zomaar iets als de profeten zeggen dat als Israël niet meer zou bestaan, dat er dan geen toekomst voor deze wereld meer zou zijn. Interpreteren, uitleggen, betekenis geven, horen en gehoor geven, ontvangen, antwoorden. Het zijn allemaal vrouwelijke woorden, het is allemaal vrouwelijke activiteit die bij Israël wordt voorondersteld, zelfs verplicht wordt gesteld om het zaad, om het woord van God in de wereld vrucht te laten dragen. Door te geven aan nieuwe generaties. Eva al. Beeld van de vrouw. Eva al betekent haar naam zin geeft. Het is heel merkwaardig dat in de christelijke traditie deze geweldige betekenis van het vrouwelijke element op allerlei manieren is weggedrukt, of onderdrukt, of gesublimeerd. Dat de verantwoordelijkheid van ons mensen, van Israël met name, zo groot zou zijn, dat de toekomst van de wereld mee van ons afhangt, van hoe wij met het woord omgaan, hoe wij antwoord geven, dat is gebagatelliseerd of dat is ontkend. Zo van, ja maar hallo, wij mensen zijn eigenlijk helemaal... niks. Wij stellen ook helemaal niks voor. Wij zijn te zondig. Alles hangt nou één keer alleen af van God en van zijn woord. En door zo te redeneren, door zo te praten, is het mannelijke element helemaal centraal gezet. En zo wierpen in de christelijke traditie ook de mannen zich op om de tenag, om de Bijbel heilig te houden. Zo heilig dat de Bijbel eeuwenlang niet eens verstaan kon worden door het volk. Door dat volk dat antwoord moest geven, door dat vrouwelijke element. Omdat die Bijbel eeuwenlang alleen maar in het Latijn gelezen werd. En het volk moest het dan doen met de ene betekenis, die ene betekenis, die ene waarheid, die ene leer, die door die mannen naast de Bijbel werd verkondigd. Tot en met hun eigen plek als vrouw naast de man. In tegenstelling dus ten opzichte van het Jodendom, waar men wel wist en weet hoezeer het mannelijke niets is zonder het vrouwelijke. In tegenstelling tot de eindeloos vele betekenissen die in de mondelinge traditie door Israël aan de tenag werden gegeven, waar we het de vorige keer over hadden. Vorige week zag ik in de krant staan dat een aantal bisschoppen die pleiten ervoor dat in de christelijke leerschool het net zo luid en levendig toe zou moeten gaan, dat we zover zouden moeten komen als dat dat is in de Joodse leerschool. Dat lees denk ik, hallo, na 2000 jaar zal het dan toch nog gebeuren, zo'n geweldige kentering. Zou het vrouwelijke, zou de menselijke verantwoordelijkheid dan eindelijk serieus genomen worden in de gang van Gods koninkrijk, in die gang naar Gods toekomst? Maar hoe lang gaat dat duren voordat dat een beetje beklijft? Als je als kerkganger zoveel eeuwen in de rol bent gedrongen van alleen maar consumeren, van moeten berusten, van aanvaarden wat je wordt voorgeschreven. Je zoveel eeuwen daar de priester voor je hebt gezien die het sacrament voor je bedient, aan dat consumeren gewend bent geraakt. Hoeveel eeuwen heb je dan nodig om tot een herwaardering te komen van je eigen verantwoordelijkheid in dat geheel? Van de menselijke verantwoordelijkheid in Gods heil. Een herwaardering die dan natuurlijk gelijk op zou gaan met een fundamentele herwaardering van de geweldige kracht van het vrouwelijke in Adam, in het mens zijn. In God zelf zijn mannelijk en vrouwelijk helemaal in balans. Ze zijn daar beide in aanwezig. Hij is volmaakt. Alles is in hem. Toen hij de mens schiep, schiep hij de mens naar zijn beeld, zegt de Bijbel. En er staat er gelijk bij, mannelijk en vrouwelijk. Dat is datzelfde beeld. Die twee samen betekenen balans in de schepping. Die twee samen betekenen vruchtbaarheid, toekomst. Die twee samen zijn het beeld van God op aarde. Maar in de kerk is het vrouwelijke binnen de kortste keren uit dat beeld van God weggewerkt. En was alleen de man beeld van God. En moest de vrouw maar in zijn wil berusten. Mocht ze alleen maar consumeren. Zijn er zelfs kerkelijke concilies geweest die zich afvroegen of vrouwen wel een ziel hadden. Daarmee zijn we ver van huis geraakt. De kerk heeft 1,5 miljoen vrouwen omgebracht omdat ze heks zouden zijn geweest. Tegenover ook nog 7 mannen. 1,5 miljoen vrouwen. Het waren waarschijnlijk allemaal vrouwen zoals Eva. Werkelijk Eva. Spreekster. Zingeefster. Dat ging er bij die mannen niet in. Vrouwen geven geen zin aan het leven. Dat doen wij wel. Ver van huis. En het protestantisme heeft daar wel iets van gecorrigeerd. Die in die rooms-katholieke traditie die er toen was. Een aantal eeuwen is het ook nog maar, hè, het protestantisme. We hebben de Bijbel gebracht dichter bij het volk, in de volkstaal. We zijn bezig geweest, even, Luther, met die Joodse wortels. We hebben gezegd, ja, hou eens even, maar kerkgangers zijn geen leken. Maar ik heb ook het idee dat die reformatie al gauw weer is gestokt. Dat God zelf niet alleen vader, maar ook moeder is, klinkt de hele Bijbel door. Hoe vaak wordt niet gezegd dat hij zijn volk draagt in zijn ontferming. Al die keren staat er Rachem, baarmoeder. Hij draagt zijn volk in zijn baarmoeder. En wat te denken van de prachtige Joodse uitleg van de naam Elohim. U weet, JHWH, dat onuitsprekelijke tetragrammaton, dat wordt in uw Bijbel vertaald als Heere met hoofdletters. Elohim wordt in uw Bijbel vertaald als God. In de Joodse optiek is het zo dat de buitenste letters van een woord, die dragen de binnenste letters van een woord. Wel, de buitenste letters van het woord Elohim vormen met elkaar het woord Moeder, Alef en Mem, moeder. En wat draagt deze moeder dan in haar binnenste? Nou, het eerste gezicht lijkt die drie letters die je dan overhoudt, lijken geen betekenis te geven, geen nieuwe betekenis. Maar de Joodse Kabbalah weet dan te vertellen dat die letters in het midden van Gods naam bij elkaar de getalswaarde 45 hebben. Hè? Letters in het Hebreeuws zijn ook cijfers. 45 staat daar. En dat is precies de getalswaarde van de naam Adam, mensheid. God draagt als een moeder de mensheid aan zijn hart, in zijn schoot, zijn baarmoeder. Ten slotte, als we het dan toch over Elohim hebben, en dan kom ik dichter bij die schriftlezingen die we net hebben gedaan. De verantwoordelijkheid die wij als mensen hebben in de uitleg van Gods woord, in het antwoorden op zijn woord, komt nog op een andere en misschien wel bijna onthutsende manier tot uitdrukking in wat we hebben gelezen. Het woord Elohim, God, betekent namelijk ook rechtsinstelling. Je melden bij de poorten van Elohim betekent dat je naar een rechtbank gaat. Maar dan komen ze dus niet bij God. Dan komen ze bij ons. Om recht. Om antwoord. Precies. Wij kunnen wel eens roepen, waarom antwoordt God niet? Maar in de Bijbelse traditie is het zo dat mensen geroepen worden om recht te doen. Daar ging die hele Psalm 82 over, dat ze geroepen worden recht te doen. En als ze het dan niet doen, ja, Heere God, dan moet u zelf maar recht doen. Maar ja, zij zijn toch geroepen recht te doen. Zorgen voor een goede rechtsorde op deze aardbodem. Zodat als een weduwe zich meldt bij Elohim, die rechtsinstellingen ervoor zullen zorgen dat haar roepen wordt gehoord. Dat de wees en de vreemdeling wordt gehoord. Of nog liever, dat hun roepen wordt voorkomen, omdat hun nood wordt gezien in deze wereld. Zo legt Jezus in Johannes 10, Psalm 82 uit. Wie roept tot Elohim om recht, die zal dat recht via onze menselijke rechtsinstellingen behoren te verkrijgen. Zo antwoordt Elohim op onze beden. Zo althans ook. En zo groot is onze verantwoordelijkheid voor het leven om ons heen en de toekomst van de wereld. En zeg niet dat wij dat niet kunnen en zeg niet dat wij daar te klein voor zijn, want dat is een antwoord dat al veel te lang heeft geklonken en een geweldige miskenning is van de kracht van het vrouwelijke te spreken en zin te geven als antwoord op het woord van God en zo leven en toekomst op deze aardbodem mogelijk te maken. Ik heb gezegd, zegt de Heere God, gij zijt Elohim. Amen. Voorbeden wordt gevraagd voor de familie Schilder, Sellesbroeksweg 6A. Op 2 november kwam Roelof om bij een ongeluk. Nou, een ongeluk, hij werd onwel achter het stuur van zijn auto. 25 jaar. Aanstaande dinsdag om 14:30 hebben we de afscheidsdienst in de Bazuinkerk. Laten we samen bidden. Heere God, u zet ons in uw schepping en u geeft ons alles mee. Open ogen, oren om te horen, een mond om te spreken, hersenen om te denken. En wij maar weglopen voor de verantwoordelijkheid die u ons geeft. Zo groot spreken wij niet van onszelf, willen we misschien niet eens gesproken hebben. Het is makkelijker om te zeggen, wij kunnen toch niks. En u zegt, jullie zijn Elohim. U zet ons er neer in die schepping, om te heersen als koning en priesters over uw schepping. Om te zorgen dat er een rechtsorde is en dat het goed gaat met die weduwe, met die arme, met die vreemdeling, die asielzoeker, wie het ook is en zoveel in deze tijd aan de onderkant van de samenleving. Dat wij hun nood al horen voordat zij daarover gaan roepen. Help ons mensen zijn naar uw bedoeling, wij hier zeker die dan de gemeente zijn van uw Zoon, Jezus Christus, die ons deze dingen voorleeft en die ons deze uitleg geeft. Help ons zo gemeente te zijn dat we dat uitstralen, dat het kan zijn, mens zijn naar Gods bedoeling. U hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Mogen we zo er voor elkaar zijn en voor anderen zijn. En we delen dan met elkaar alle vreugde, ook alle nood, alle verdriet, alle verwarring. We delen de verwarring en het verdriet van de familie Schilder. Vader, moeder, zusjes. Anderen daar vlak omheen. Onbegrijpelijk. Zo'n jongen. In zo'n kist. Ga met hen mee. Deze dagen, de komende dagen. Help ons mee te gaan. Op gepaste afstand. Maar toch, dat ze weten. Er wordt gebeden. Er wordt gezien. Er wordt gehoord. Mogen zij dat merken. Mogen allen dat merken. Zovelen in hun pijn. De pijn ook van rouw. Laat niet los, Heer, dat u bent begonnen. U moet veel geduld hebben met ons. Eeuwen. Eeuwen. Millennia wellicht. Maar laat niet los. Help ons op weg naar uw koninkrijk. Te doen. Wat we mogen doen. Hoor ons als we stilletjes bij u neerleggen. Wat leeft in ons eigen hart. Alle dingen in naam van uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de dood. Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid nu om uw gaven te geven, zoals u is afgekondigd. En we gaan luisteren naar muziek. Er is voor mijn gevoel steeds meer talent in die gemeente dat wakker wordt. We gaan luisteren naar muziek met elkaar. En na de collecte, na die muziek, sluiten we straks af met Psalm 121. Dat heeft u ook uitgereikt gekregen. Maar het is een Psalm 121 uit het project Psalmen van nu. Psalmen die opnieuw op woorden zijn gezet, maar ook opnieuw op muziek zijn gezet. Op de startzondag hebben we die psalm gezongen, Psalm 121 straks, tot slot. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you. godsdienst hebben we drie leden ook gedaan. Ze hebben voor de helft gedaan wat we weinig tijd hadden. We hebben nu weer weinig tijd, maar het vooraf al ingeschat. We hebben nog iets gekort. Ingeborg zal twee completen zingen, maar we hebben vrij in de tussenstuk van de volle bosreden. Die zijn heel erg makkelijk. Simpel.
Thank you.
Gaat nu allemaal heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.